Stuifmeel podcast nummertje 133. Dit is de eerste die we buiten opnemen, geloof ik.
Ja, dus dat is die we buiten opnemen.
Ja, we zitten heerlijk in jouw tuin.
Ja.
In
ja.
het zonnetje.
Heerlijk,
en,
hè?
Ja, en ik gun iedereen mooi weer. Ik weet niet hoe het is op het moment dat je dit hoort. Maar wij hebben in ieder geval aardig weer.
Ja.
We gaan het ook over iets hebben wat een beetje met het weer te maken heeft.
Ja, absoluut.
Podcast nummertje 133. Een beetje iets waar we vorige week ook al wat over gesproken hebben.
Ja.
De droogte en de gevolgen daarvan. En de meest dramatische gevolgen voor de natuur. We hebben het helaas ook dit voorjaar alweer een paar keer moeten beleven.
Ja.
Bosbranden.
Ja, natuurbranden noemen ze tegenwoordig.
Ja, nou ja, bos en, of natuur of
ja, ja, precies, wou ik net zeggen. Omdat het ook af en toe grasstukken zijn. Hè? Dus pijpenstrootje arealen, waar dus er geen boom staat. Maar daar wordt de wind dan ook zeg maar het vuur doorgejaagd. Of het vuur wordt zeg maar opgejaagd door de wind. Dus je krijgt dus inderdaad, ze hebben het alsomvattend genoemd. En we zitten in de maand april. Maar heel veel mensen vragen zich af, wanneer is nou zeg meeste kans op dat soort branden?
Ja.
En iedereen denkt dat het in de zomer is, maar dat is juist niet. Het is vooral juist in maart en april, omdat dan zeg maar de lente nog niet altijd helemaal goed begonnen is. Er staan dus heel veel soorten planten en vooral grassen staan nog heel droog in het veld. Dus ja, dat betekent dus ook dat de kans dat zeg maar die dingen allemaal vuur pakken en dat het dus versneld weggejaagd wordt, is dus zeg maar dankzij dus dat er nog geen groene sapstromen in die planten zitten. He, vandaar dat dus april en maart zijn de maanden waarop de meeste boswachters even angstvallig rondrijden in hun gebieden of wandelen om te kijken of er niet ergens een bosbrand gaat plaatsvinden of een grasstrook in de fik vliegt. Dus dat is echt, en ja, dat heeft dus nou toegenomen dankzij die droge zomers, de hoge temperaturen, we hebben minder neerslag, dus allemaal te maken heeft met de klimaatverandering. En nou, die periodes die worden steeds hoger. Loos en Drunense Duinen, maar er zijn ook al brandjes geweest in de rest van
en
Nederland.
Een hele grote natuurlijk.
Als bij elkaar 80 natuurbranden zijn er al geweest.
Ja.
Dus dat is echt best wel heel erg veel. En dan denken mensen, ja, maar is in 2024 en zeg maar ook begin 2025, maar vooral in 2023 is er veel water gevallen.
Ja,
ja. Maar ja, dat wil nog niks zeggen. Sterker nog, het is ook negatief daarvoor, van zeker als er zo lange zonneschijn is, verdampt er heel veel water. Maar in die periode dat dus heel veel water is gevallen, is er heel veel natuur gaan groeien. En zijn er veel meer ondersoorten bijgekomen die zijn gaan groeien. Die nu dus ook kans maken om weer extra te verbranden. Dus er is meer natuur bijgekomen en die heeft dus ook weer kans om meer te gaan verbranden. Dus dat betekent dat die natuur is harder gaan groeien en die is dan rijp voor zeg maar die bosbranden. Dus dat het sneller gaat. Nou, er zijn in alle provincies zijn ze nu bezig, ook in onze eigen provincie Noord-Brabant, om die kleine branden die toch een grote impact geven, om die toch te gaan zeg maar meer tegen te gaan. Dus dat heet dan natuurbrandpreventie. En daar werken dus de brandweer aan mee, de provincie, de natuurbeschermingsorganisaties, de terreineigenaren. Nou, kortom, iedereen werkt er hard aan mee, omdat we weten dat die klimaatverhoging voor de extra druk zorgt op de natuurgebieden. Daarnaast worden door de natuur, zeg maar beschermingsorganisatie en vooral natuurterreineigenaren, wordt er al heel veel meer loofbos ingezet, omdat naaldbos veel eerder in brand vliegt dan loofbos. Maar we komen uit een periode dat we heel veel naaldhout geteeld hebben. En dat is eigenlijk al begonnen in de 16e eeuw. Dat is helemaal doorgelopen tot aan, ja, eigenlijk nog zeker de 18e en 19e eeuw. En dat betekent dus heel veel grove dennen bijvoorbeeld. En Douglas en Larixen en nog meer van dat soort naaldbomen zijn neergezet om geoogst te worden. Want dat was een verdienstmodel of verdienmodel. En dat is nogal langzaam, wordt dat omgebouwd, maar nog niet snel genoeg. En die natuurbeschermingsorganisaties zijn er volop mee bezig om meer loofbos aan te leggen. Om in de naaldbossen bomen om te zagen en weg te halen. Maar goed, dat kost heel veel tijd om dat te organiseren. Dus je moet dus nagaan, dat heb ik al vaker gezegd. In heel Brabant kennen we geen bos. We kennen wel allemaal dennenakkers. En we zeggen een heleboel bomen bij elkaar is dan bos, maar ja, dat is dus echt niet waar. Nou, die dennenakkers die hebben onder andere dus heel veel hars in de bomen zitten. En dat betekent dus ook zo snel brandbaar is. De ondergrond bestaat vooral uit droge naalden. En er groeit bijna niks op. Dan wat erop groeit, dat is heel brandbaar spul. Dus dat betekent ook dat zo'n cultuurakker eerder in de fik vliegt. Nou, daar zijn die natuurbeschermingsorganisaties er volop mee bezig om dat ook te veranderen. Naaldbomen weg te halen, loofbomen terug te zetten. En dat zie je overal gebeuren. Soms zelfs nog in een stukje beschermmodule, dus in een soort plastic buis of pijp, worden bomen neergezet. Want anders worden ze meteen opgevreten door het reewild en door de knijnen en de hazen. Dus daar zorgen ze ook heel goed voor. Maar daar komen we natuurlijk niet helemaal mee. Er wordt ook voorgesteld vanuit die commissie van al die organisaties, hè, de brandweer, de provincie, de gemeente, voorgesteld om brandgangen weer tussen de bomen te maken. Wat vroeger dus ook was. Hè. Vroeger werd een boom geteeld en dan wisten ze, zo'n naaldbos, dat kan gauw in de fik vliegen, toen de tijd ook al. En dan zetten ze een brandgang ertussen. Dat betekent een hele brede gang, die ook nog vaak werd afgesloten met dikke rijen berkenbomen. Want een berk heeft heel veel water in zich. En dat betekent dat zo'n berk dus inderdaad, zeg maar, preventief remmend is. Hmm. En meestal stonden dan 4, 5 rijen van die berken. Dus dan, en dan de overkant van die brandgang ook. En dan had je dus inderdaad weer kans dat de brand daar neersloeg en dus niet naar de overkant toe ging. Nou, die brandgangen wordt voorgesteld. De natuur extra te vernatten, dus langer het water vasthouden. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Hè? Dat we in Nederland veel meer water vast moeten houden. Dat we kampioen water afvoeren zijn, maar ergens in de onderste divisie zitten van water vasthouden. Nou, er zijn met mannenmacht zijn de organisaties daarmee bezig om dat te verbeteren. En wat dat dus ook steeds meer gebeurt, meer controle in het gebied. Hè. Er worden nu wat meer boswachters ingezet die in de gebieden rond aan het wandelen zijn, aan het surveilleren zijn met fiets of surveilleren met de auto. Om te kijken, ja, wat is er aan de hand? Op bepaalde plekken gaan staan, op brandbulten, op brandtorens. De Efteling, die pagode, die wordt er ook voor gebruikt.
Ja, die gebruiken ze er ook voor.
Ja, die wordt ook voor gebruikt. Dan kunnen ze helemaal over de Loonse Drunense Duin heen kijken. En als ze een rookwolkje zien, die mensen daar, dan gaan ze meteen op de bel. En dan weten ze, er is iets aan de hand. Dus in die zin wordt er echt heel veel aan gedaan om toch proberen die kleine brandjes tegen te houden. Er is dus ook ondertussen een klimaateffectatlas. Want ik zei net al, het heeft ook te maken met die verhoging van de temperatuur door de klimaatverandering. En die klimaateffectatlas kunnen alle mensen gaan kijken. En als je die website dan opent, dan kun je zien waar al die natuurbranden zijn geweest. En dat is een grootste voorbeeld is de Peel geweest in 2020. In 2020 is die Peel, zeg maar, een enorme natuurbrand ontstaan. Nou, je kunt op dat kaartje ook zien hoe dat was. Er was echt een heel groot gebied wat eraan ging. Verder kun je ook zien wat er inderdaad punten zijn waar mensen dan dus gaan kijken of die brand uitbreekt. Maar het is dus duidelijk geweest dat die impact groot is in onze omgeving. En die zowel in dicht begroeide natuurgebieden, tenminste althans op dicht begroeide bevolkingsgebieden moet ik zeggen. Ja. Daar heb je dus inderdaad een groot probleem. En dat was in die Peel dus ook. Er is dus lokale brandweer ingezet van de korps, maar ook blushelikopters, defensiemateriaal. Maar toch moesten daar dorpen geëvacueerd worden. Ja, ja. En dat was dus echt gigantisch groot, zo'n brand. En dat heb je natuurlijk, omdat het allemaal droog was, dan vliegt het er doorheen. Ik heb als een brandweerman gesproken die hier in de buurt bij de moddervelden een brand had. En dat is ook van die droge grassen en een enkele, zeg maar, grove den. Nou jongens, die mensen zijn gewoon keihard moeten gaan lopen om dat vuur tegen te gaan houden. Dus ze hebben moeten rennen, want dat vuur ging gewoon gigantisch snel voor hun uit. Dus dat is ook nog een grote probleem. Dat was daar ook gebeurd. En het nablussen heeft dus, weken geduurd daar in de Peel. En dan vraag je zich af, wat gaat er dan kosten? Dat staat ook op die, dat is wel leuk om te zien hoe dat is. Ja, leuk. In ieder geval, het geeft wel aan wat er allemaal voor cijfers bij horen bij zo'n natuurbrand. Op de Kanthoutse Heide in 2011 was de geschatte verbranding 450 tot 600 hectare. En er was een schadebedrag van, hou je even vast, van 2,7 tot 3,5 miljoen.
Oeh, ja.
Dus dat is echt inderdaad gigantische bedragen die daar mee gemoeid worden. Branden in Schorel, dat is bij Bergen aan de Zee, 2009. Daar was de schade nog erger, want er was de infrastructuur en de voorzieningen waren ook allemaal schade aangebracht. Dan kwam je op 7 miljoen terecht.
Kijk eens, daar praat je over bedragen.
Dus een klein brandje, wat dat kan veroorzaken, dat is echt gigantisch, omdat we natuurlijk in een dichtbevolkt land zitten.
Ja, dan heb je het alleen nog maar over geld, maar de natuur wat en leven wat verloren gaat,
precies,
in de natuur, dat
precies,
is niet geld uit te drukken natuurlijk. Hè?
Echt heel veel beestjes dood. Hè? Wij kennen heel veel grondbroeders, er zijn vogels die op de grond netjes maken. Wat dacht je van de hagedissen die gewoon op de grond leven? De keversoorten, de insecten die er al bij, de zandbij. Nou joh, enorm schade. Daarbij is natuurlijk ook zo, kijk, die natuur herstelt zich wel weer. Maar er zijn sommige soorten die hebben daar toch wel moeite mee. Dan gaat het vooral over insecten die het toch al moeilijk hebben. Dat is dan toch ook wel duidelijk. Kijk, en grondbroeders, ja, dat is ook precies hetzelfde. Die worden ook vernietigd, die vogeltjes meestal. Ja. Ja, het gaat ook niet zo goed met sommige soorten vogels. Dus nee. Dat heeft ook inherent met elkaar te maken. Nou, hoe gaat zo'n natuurbrand dan ontstaan? Eigenlijk altijd door menselijke onvoorzichtigheid. Dat kun je keihard zeggen. Alle fabeltjes die er verteld worden over een glas wat in de natuur is blijven liggen. Nou, dat is bijna nooit. Ik heb in mijn boswachterstijd heb ik dat nooit meegemaakt. Dat er ooit een stukje glas voor brand heeft. Dat was altijd menselijke fouten.
Ja, weerkaatsing zeggen mensen dan. Hè?
Ja, dat onderop, ja, omdat ze een keer met een loepje een brandje hebben gemaakt. Of met een glaasje brandje.
Ja, dat kan in het Rijk der Fabelen.
Nee, in de praktijk gaat dat bijna nooit. Nee, die natuurbrand die wordt vooral ontstaan door mensen. Dus soms... onbedoeld, hebben we dat niet in de gaten. Hè, bijvoorbeeld een sigaret weggooien. Ja, ik vind het ergens toch wel bedoeld. Hè, want ik zeg wel onbedoeld. Maar ze hebben het niet in de gaten wat één klein sigarettenpeukje kan doen. Want die vuurtjes die in die as zitten, ja. Ja, die kunnen hele brand veroorzaken. Maar mensen ook met vuurkorven en barbecues, die dicht tegen natuurgebieden aanwonen, die hebben niet in de gaten dat af en toe zo'n ja, je hebt het wel eens gezien, als er zo'n vuurkorf aangezet wordt of een barbecue, dan heb je wel eens van die lichtjes die ontsnappen.
Ja, 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 ja. Ja,
nou, dat zijn dus de dingen die ook voor zorgen, als die ergens neervallen in een droog stukje, ja, dan gaat dat gelijk enorm branden. Zeker met droge wind erbij. Nou, dat is er bijna niet tegen te houden. Nou, dat is dus zeg maar... Dat mensen het onbewust, vind ik ergens niet, maar ik vind het toch wel een beetje bewust doen. Want als je niet in de gaten houdt, dan ben je toch bewust fout bezig. Maar er zijn ook mensen met kwaad opzet. Die zijn er ook nog steeds. Die bijvoorbeeld een hekel hebben aan bepaalde natuurgebieden. Of die ruzie hebben met een organisatie. Of boos zijn op de gemeente. Die gaan dan zoiets doen. En ze hebben niet in de gaten wat voor impact dat geeft. Mm-hmm. Hè? En dan komen bedragen als 7 miljoen plotseling opdagen. Dat vind ik dan toch wel belangrijk. Van dat jij met één sigarettenpeukje op natuurlijk aan te steken... van een stukje heide of grasland, dat je daarmee toch ook heel erg veel mensen benadeelt. Hè? Die dan in dorpen weggeplaatst moeten worden, omdat ze moeten evacueren.
Ja.
Nou ja, dus er is ook ondertussen een kaart gemaakt in de provincie. De droogtegevoeligheidskaart. En daar staat een heel plan van aanpak in. Dus daar kunnen mensen ook allemaal lezen. Er zijn gebiedscommissies ontstaan. Waar concrete plannen bij zitten. Dus echt is de provincie, de gemeente, de brandweer. En ook natuurlijk de politie. Maar ook de natuurterreinbeheerders. Die zijn heel goed bezig om die branden zeg maar toch tot een minimum te beperken. Ja. Er zijn wat meer brandgangen gemaakt in de natuurgebieden. Zodat de brandweer er makkelijk doorheen kan rijden. Want in sommige gebieden zijn toch wel redelijk zeg maar onbereikbaar dan behalve met de four-wheel drive. Maar ze hebben dus op bepaalde plekken hebben ze wegen zo weer goed verhoogd dat ook de brandweer daar wat makkelijker door kan. En dat doen ze dan ook in overleg met de brandweer. Er is ook een natuurbrandbeheersingsplan. Dat is recent door de provincie uitgeschreven. Nou, er zijn al heel veel commissies die daar meedoen. Verder is het zo dat er een goed beeld is van waar de natuurbranden kunnen gaan optreden. Dat weten ze ook samenwerken met de Belgische collega's. Hebben ze heel Brabant doorgekeken. En ik heb al die kaarten zitten bekijken. Dat is wel heel leuk om eens een keer te doen. Omdat je dan ook ziet hoeveel moeite er gedaan wordt door de organisaties om die natuurbranden tegen te gaan.
Ja.
Nou, dat is één ding wat nog heel belangrijk is. En dat wordt heel sterk onderschat. En ik onderstreep dat 100.000 keer. Hittestress. Dat wordt zo gigantisch onderschat. Dat mensen niet in de gaten hebben dat wij in een andere temperatuur aan het leven zijn. En dat betekent dus de 30 graden, dan wordt het al heel gevaarlijk voor de mensen. Ik zag laatst, was ik in een stad en daar hadden ze zeg maar al een soort zuil staan waar mensen gratis zonnebrandcrème konden tappen.
Yeah.
Omdat het in die plek een open ruimte was waar geen bomen stonden. Ja, dat is levensgevaarlijk om daar boodschappen te gaan doen, bij wijze van spreken. En zeker voor de oudere mensen. Dus die worden steeds meer bewust, gemeenten, maar nog niet allemaal, dat de hittestress een heel belangrijk onderdeel is. En eigenlijk de burgers zijn ook nog niet gewend aan hittestress. En ze zijn veel te ver weg van hittestress. Maar pas op, boven 30 graden, dan gaat er voor je huid ook van alles spelen. En ja, dus huidkanker is
een
van de oorzaken die als jij te lang in de zon zit, zonder dat je beschermingsmiddelen neemt. Nou, 30 graden is normaal, maar er wordt zelfs tips gegeven in die natuurbrandbeheersing. Van luister eens even, als je temperatuur van 30 graden, ga dan niet fietsen langs een open kanaal. Of in de Betuwe waar geen bomen zijn, gaan dan de bos opzoeken. Zeeland, ja, wordt heel lastig, want het is allemaal open gebied. Ja. Probeer daar ook die bosjes te gaan zoeken.
En dat wordt meegenomen in de brandpreventie? Want ja, eigenlijk zou je zeggen, het zijn twee totaal verschillende onderwerpen.
Ja, maar die hittestress is dus zeg maar onderdeel van waar mensen dan komen in die gevaarlijke gebieden. Hebben ze daar, het heeft toch wel een beetje een link, hebben ze daar bijvoorbeeld wel een sigaret aan, terwijl ze aan het fietsen zijn, dan is het natuurlijk nog veel erger, want daar is de brandkans nog heel veel groter natuurlijk. En ze hebben ook niet in de gaten dat, stel nu dat je mensen die willen dan toch maar niet de natuur ingaan en die gaan zeg maar in de stad lopen, omdat in de natuur dan bang zijn voor brandgevaar, dan gaan ze in de stad lopen waar geen bomen staan. Mm-hmm. Ja, dan heb je dus twee schaduws in dat gebied. Je hebt dus de groene schaduw en de grijze schaduw. Nou, die grijze schaduw, dat is eigenlijk dus de schaduw die gebouwen leveren.
De bebouwing, ja, ja.
Maar als die heel lang in de zon staan, dan leveren die stenen uiteindelijk toch weer warmte op. Mm. Ik weet niet of je dat weet, als je al een keer zo'n muur hebt gehad, en je hebt het een beetje fris in het begin van de lente, en daar heeft de zon op gestaan. Ja, die muur is dan lekker warm. Dat is dan een knuffelmuur waar je dan tegenaan kunt gaan staan. Maar dat levert dus ook heel veel hitte af. En dat is iets heel vervelends. Kijk, bomen, die hebben heel veel, en dan vooral de loofbomen, hebben heel veel zeg maar schaduwwerking, maar dan ook groene schaduwwerking. Dat betekent dat als je onder een boom of in bomengebieden loopt, kan het 10 graden koeler zijn als in zo'n stadje bent of in zo'n gemeente bent, dan dat wanneer je in het bosgebied, of sorry, in het open gebied rondloopt waar er alleen maar gebouwen zijn. Dus dat is al heel lastig. Nou, Marco Verhoef, de bekende man, hè,
Weerman, hè, ja.
Ja, precies. Die heeft dus uitgezocht dat een grote boom te vergelijken is met 10 airco's. Aha. Dus moet je nagaan wat het is. En ik snap dat ook wel, want die bomen leveren niet alleen maar schaduw, wat dus al een beetje verkoelend is. Maar bomen kunnen schaduw kan geen koelte geven. Dat doen die bomen zelf door sneller te verdampen, worden die bomen kouder. Je moet in de zomer, als het dan 30 graden is, maar eens een keer een beuk vasthouden. Het lijkt net of je hand in een koelkast steekt.
Ja.
Dus dat is gewoon leuk om mee te maken. Nou, al die plannen die worden dus overal neergezet. En er is nog één website die ook leuk is, dat is de Klimaateffect Atlas. En daarin kunnen mensen lezen, in de kaartviewer, een korte uitleg waar allemaal brandgevaar is, maar ook waar je als mens goed kunt gaan fietsen en wandelen. Kaartenverhalen, daar worden dus op een hele mooie manier door mensen uitgelegd, hè, met verhalen, want verhalen zijn altijd heel verbeeldend, waarom dat je zeg maar bepaalde dingen moet gaan doen. Dan is er nog een buurtdashboard, zoals dat heet. En dat betekent bijvoorbeeld, ik heb het opgezocht bij een Oosterwijk. In Oosterwijk is het centrum een gevoelstemperatuur tussen 46 en 50 graden. In Oosterwijk, maar er zijn veel meer plaatsen die ook hebben. Maar in mijn plaats is dat al. Dus ik zeg tegen mijn gemeente, joh, ga alsjeblieft meer bomen aanplanten. Want dan worden de mensen in het gebied van zeg maar Oosterwijk, krijgen dan geen hittestress. En als ze dan naar buiten gaan, dan hoeven ze ook niet bang te zijn voor brand. Want daar zijn de natuurbeschermingsorganisaties al bezig om zeg maar goede maatregelen te nemen. Het enige wat dan niet moet gebeuren, is niet roken in de natuur.
Ja. Ja, dat is zo'n belangrijke. Ja. En ook niet alleen als je dan je peukje hebt uitgetrapt, dan denken ze dat ze het goed hebben gedaan.
Nee, dat is meestal
maar dat
fout.
Kan dan juist zijn dat hij dan onder de grond gaat smeulen en dat de brand eenmaal woedt tegen de tijd dat jij thuis bent.
Precies, en wat ook kan is dat als je dus zachtjes uitgetrapt hebt en wat zand erover hebt gegooid, en er komt een behoorlijke wind die droge zand wegblaast, dan ligt daar een peuk die nog aan het nagloeien is. Ja, dan is het zo weer brand in het gebied. Dus neem geen sigaret. Ga gewoon op de kroeg in een terrasje zitten. Maar ook, dat is ook wel belangrijk, er zijn dus ook terrasjes zitten in natuurgebieden. Doe het daar niet, hè. Want als de wind daarop steekt, ja, dan wordt levensvraag. Ga dan maar binnen zitten roken.
Ja, ja. En geen fikkie stoken. En ook geen oefengranaten meenemen. Dat is er ook eentje. Dat is pas
ik
ook
vond het ook
gaan,
zo'n raar filmpje dat dus die mannen zo trots waren in de dingen. Dat ze een grotere mortiergranaat konden afvuren. En dat vuurden ze ook af. Terwijl het toen al keidroog was. Ik denk, nou. Ik hoop dat de militairen ook gauw die kaarten lezen. Waarom dat ze nou niet moeten gaan oorlog voeren in onze terreinen.
Juist, in de omgeving van Ede ging dat helemaal
ja,
fout.
Precies, ja, precies.
Een ongeluk zit in een klein hoekje, soms in een grote hoek.
Ja, precies.
We zijn weer bijgepraat. Beluister ons ook op zondag natuurlijk. Hè, op de radio bij Omroep Brabant tussen 11 en 12. Elke week stuifmail. Heb je opmerkingen, heb je vragen, heb je aanmerkingen. Stuifmail@omroepbrabant.nl, daar kun je terecht. En Frans, we praten volgende week verder.
Tot volgende keer.